Hoe werkt dat eigenlijk? Want werd ze hier al of eer, dat heeft toch niks te maken met emissierechten en zo? Ja, ja. Dat het in Zuid-Handen.
Ja, helaas wel. Hè. Je zegt net zelf, het klimaatbeleid in België en in Vlaanderen kunnen eigenlijk onderverdelen in twee grote blokken. En enerzijds is er een blok gebouwen, transport, landbouw, waar dat we als lidstaat en als gewest Vlaanderen zelf echt verantwoordelijk zijn voor al het beleid om bepaalde CO2-reducties te halen. En in het jargon heet dat dan de non-ETS-sectoren. Dus de niet-emissiehandelssectoren. En anderzijds heb je het industrieel beleid. En dat, als we dan over de grote industriële bedrijven spreken, die vallen onder dat Europees geregelde emissiehandelssysteem. En dat dus, daar worden de doelstellingen voor het klimaatbeleid eigenlijk Europees vastgelegd. Maar dat wil niet zeggen dat we als lidstaten zelfs niks kunnen of moeten doen om die industrie ook mee te krijgen naar een nul uitstoot.
Ja. Het is ongeveer de helft voor alle twee. Dus emissiehandels.
Iets minder, rond de 40% van de emissies in Vlanderen valt onder de emissiehandelssysteem.
Ja, dus dan, ja, is het dan voor heel België, want Belgische uitstoot totaal is iets van 100 miljoen, dacht ik. Is het dan 40 miljoen, zoiets? Of?
Het zal iets... Ik ken de cijfers ook niet van buiten. Ik ben echt geen cijfer.
Ja, maar het is wel zo, bijvoorbeeld de haven van Antwerpen alleen, daar spreekt men over koorcijfers van 14 of 17 miljoen ton per jaar. Dus dat is wel... En die uitstoot zit dus onder dat emissiehandelssysteem.
Ja.
En maar dan... In je stuk, van, dus op de site van Bond Beter Leefmilieu van 14 december, heb je het direct over het Vlaams Klimaatplan.
Ja.
Maar je zei net van dat industrieel beleid is...
Strikt genomen valt dat er dus niet onder, maar dat wil niet zeggen dat we daar niks rond kunnen of moeten doen. En eigenlijk maken ze er ons, in Vlaanderen maken ze zich er nogal gemakkelijk vanaf door te zeggen, de niet-ETS-sectoren gaan we bespreken in dat plan, zoals gevraagd door Europa. En voor de ETS-sectoren hebben ze wel een aantal zaken opgenomen, maar leunen ze eigenlijk vooral op dat Europese aspect. Hè. Ze zeggen ook altijd in Vlaanderen, we willen niet meer doen dan wat Europa vraagt. En als Europa niet expliciet vraagt om doelstellingen op te leggen, om trajecten uit te tekenen voor de industrie, dan hebben zij daar ook meestal niet.
Ik ga eventjes meegaan in die logica. Hè. Ik werk zelf in de sector, hè. Ja. Dus voor alle duidelijkheid. Dus, maar het is er is een totale maximale emissie voor overal in Europa alles samen.
Ja.
En er zijn een bepaald aantal uitstootrechten beschikbaar.
Ja.
En die verminderen over de tijd met 2% per jaar of zoiets. Waardoor natuurlijk ofwel de uitstoot vermindert en dan ofwel die prijs heel hoog wordt, waardoor mensen gaan investeren of bedrijven gaan investeren en die uitstoot effectief vermindert.
Ja,
dus ja, je hebt een marktsysteem. Ik weet dat PvdA daar zeer tegen is, maar in sommige gevallen werkt dat toch nog ja.
In het verleden heeft het heel wat kinderziektes gekend, laat het ons zo zeggen. En het is nog altijd verre van perfect, maar het is wel iets dat we hebben. Hè. Dat emissiehandelssysteem inderdaad legt
eigenlijk... Maar het punt is, die uitstoot die moet verminderen, vermindert die dan niet?
Ah, wel, de laatste jaren jammer genoeg niet. Als we naar Vlaanderen kijken toch. En dan zien we dat voor de industriële sectoren, die emissies eigenlijk al een jaar of 10 bijna, stabiel ongeveer blijven. En we zeggen van die emissiehandels, daar zit zowel de industrie onder als de energiesector. En wat we zien op Europees vlak is dat er vooral in die energiesector een sterke daling is van de CO2-uitstoot, omdat er steenkoolcentrales sluiten en zo, omdat er meer hernieuwbare energie komt. Maar voor de industrie hebben we de eerste jaren een sterke daling gekend door een aantal grote investeringen. Bijvoorbeeld hier in de haven van Antwerpen een lachgasinstallatie die veranderd is. Lachgas is een heel sterk broeikasgas. Dus dat had direct een heel sterke impact op onze boekhouding, op de emissies van
broeikasgas. Dus die N2O, die geen CO2 is, maar die 1 ton lachgas stemt dan overeen met x tonnen CO2.
Ja.
En
dat kon
men vangt dat af of zo en dan... Ja,
ja dat is op, ik ken de technische details van dat proces ook niet, maar dat heeft er wel voor gezorgd dat de industriële emissies in zijn geheel sterk gedaald zijn. Dus tussen de jaren eind jaren 90, begin jaren 2000. Dan hebben we de economische crisis gehad, wat ook zijn impact heeft gehad. Maar eigenlijk sindsdien daarna is er eigenlijk zo goed als geen daling meer geweest. En we weten dat die daling wel moet komen. Dus de vraag is, hoe gaan we dat nu aanpakken? Die bedrijven vallen onder dat Europees systeem.
Ik zal het eerst over de niet daling hebben eigenlijk, daarover zeggen iets, want er staat wel degelijk blijkbaar iets, misschien niet in het klimaatplan, maar er zijn wel energiebeleidsovereenkomsten?
Ja, dat is het belangrijkste instrument, het belangrijkste beleidsmaatregel dat we hebben in Vlaanderen, om met die grote industriële sectoren toch afspraken te maken. Dat zijn eigenlijk vrijwillige overeenkomsten tussen die sectoren en de overheid. En wat zeggen die overeenkomsten? Dat is eigenlijk wederzijdse engagementen. Dus de industrie belooft aan de overheid om bepaalde energiebesparingen door te voeren. Dat wordt dan, ze moet eigenlijk energieplannen opmaken en op basis van die plannen wordt er dan gekeken welke maatregelen zijn er rendabel genoeg op dat je die moet uitvoeren. Dat is dan de belofte van de industrie. En daartegenover staan er dan beloftes van de overheid. Zij zeggen van oké, als jullie die besparing realiseren, dan gaan we jullie een aantal compensaties toekennen. Bijvoorbeeld ze moeten minder belastingen betalen op zware fossiele brandstoffen. Ja. We beloven jullie ook dat we geen bijkomend beleid gaan opleggen daarnaast. Geen bijkomend beleid op vlak van klimaat of energie.
Ik vroeg je naar de cijfers, omdat ik heb een rapport gevonden van... Vond ik enerzijds wel grappig, want er was op de gemeenteraad was er een vraag naar de financiële cijfers. Het ging over inkomsten van gezinnen in België of in Antwerpen. De meest recente cijfers die beschikbaar waren van 2017, werd de vraag gesteld, is er iets beschikbaar van 2018? En dat was het antwoord van de schepen van Financiën. Nee, dat zijn die mannen van de federale, die zijn traag en zo. Dus, maar nu, het laatste jaarverslag over die energiebeleidsovereenkomsten, die dan op Vlaams niveau zitten, is jawel, van 2017, inderdaad. Dus, maar dan zie ik dat ze dus 700.000 ton bespaard hebben. Ja, is dat niet veel?
Dat is een vraag ten opzichte van wat ook. Hè?
Vandaarom had ik het over die 15 miljoen of wat het ook was. Ja, dat is voor volledig België.
En ja. wat dat eigenlijk ook de grote vraag is bij die beleidsovereenkomsten is, je hebt dus een engagement van de bedrijven met heel wat tegenprestaties van de overheid. De vraag is of die besparingen die ze nu realiseren, want het gaat dan eigenlijk vooral over energiebesparingen die de doelstelling zijn, en uiteindelijk moet dat dan leiden tot CO2-besparing. Maar dat is energiebesparing ten opzichte van een business as usual. Dus dat wil eigenlijk zeggen van, stel dat je niks had gedaan, dan hadden we misschien nog meer verbruikt. Dus het is geen absolute energiebesparing, maar een relatieve energiebesparing. Dat is al belangrijk om te benadrukken. En daarnaast is er ook een jaar of 5 geleden of zo, nog onder de vorige minister, is er ooit een vraag gesteld over de voorgangers van de huidige overeenkomsten. Van ja, heb je er eigenlijk een deftige evaluatie van gemaakt? Kun je eigenlijk aantonen dat dankzij dit instrument er meer bespaard wordt dan als dat instrument er niet was geweest? Want bedrijven gaan uit zichzelf ook wel investeringen doen. Energie kost geld. Hè. Levert dit echt iets bijkomend op? En eigenlijk konden ze daar niet op antwoorden. Dus we weten vandaag niet of dat instrument echt meer triggert of meer oplevert dan als we...
Dan moesten de plannen er niet geweest zijn. Ja. Bert heeft een vraag, maar nog een puntje daar verderop, want die 700.000 ton vermeldde ik, dat is natuurlijk heel veel, maar dat was wel over 3 jaar. Dus 3 jaar samen, dus als we dat dan vergelijken met totale uitstoot, moeten we dus eigenlijk, als het over Antwerpen gaat bijvoorbeeld, stel dat allemaal in Antwerpen gerealiseerd is, vergelijken met niet 15 miljoen ton, maar met 50 miljoen ton.
Niet absoluut, maar relatief. Hè? Mm-hmm. Dus ten opzichte van als je gewoon mag blijven groeien, zonder dat je iets...
Ja, dat is uw punt dan, hè? Ja. Goed, Bert.
Ja, dat is misschien een domme vraag, maar u spreekt over de Vlaamse norm, over wat België doet. Ik heb ook gezien dat er laatst 4 klimaatministers op een top zaten, die allemaal onze inwoners vertegenwoordigen. Hoe doet Vlaanderen het dan eigenlijk in vergelijking met de andere gewesten?
Op het vlak van
industrie... Ik wil het liever niet... Ja, ik wil het over industrie hebben. Hè. We hebben dat vorige keer al besproken, 2-3 weken geleden. Je moet maar eens de uitzending hebben luisteren, Bert. dus over industrieel beleid, ja.
Ja, op industrieel beleid zien we vandaag niet zoveel verschil met Wallonië. Die hebben gelijkaardige overeenkomsten en instrumenten. Brussel, kan je niet vergelijken, want daar is niet zo'n industrie zoals we hier in Antwerpen kennen of in het Waals gewest. Als we kijken naar Nederland, dan zien we wel dat als we naar de toekomst kijken, want de vraag is, wat gaan we nu doen? We hebben die overeenkomsten. Mm-hmm. Die leveren iets op, maar het is discutabel hoeveel. En vooral, we moeten naar nul uitstoot. Daar zitten we nog lang niet. We zijn al 10 jaar lang aan het stagneren op vlak van CO2. Wat gaan we in de toekomst doen? En als we dan bijvoorbeeld naar Nederland kijken, daar hebben ze een heel lang traject gehad voor hun klimaatplan, met allerlei klimaattafels, waar eigenlijk iedereen van de verschillende sectoren samen rond de tafel is gaan zitten. En de overheid heeft hen gezegd, de politiek, jullie moeten die doelstelling halen, ga nu maar samen praten totdat je eruit bent, hoe dat aan die doelstelling gaat komen. En dat heeft er onder andere ook voor gezorgd dat er voor de industrie heel wat bijkomend beleid nu in een plan neergeschreven is in Nederland. Ze gaan daar een bijkomende CO2-heffing opleggen naast hetgeen dat Europees geregeld is. Ja. Ze gaan er specifieke belastingen op energie heffen. Ze gaan ook bepaalde maatregelen verplichtend maken om uit te voeren. Dus daar zie je wel dat ondanks het feit dat de industrie... die uitstoot eigenlijk vooral Europees geregeld is, dat er lidstaten zoals Nederland ook zeggen, ja, maar wij gaan daarnaast als lidstaat ook iets doen, want dat Europees beleid, zoals het vandaag is, zal ons niet aan die nuluitstoot brengen. Dus wij moeten onze industrie klaarmaken om daar te geraken.
Wat je eigenlijk mee bedoelde ook is die versnippering, zo mogen we het toch wel noemen op regionaal gebied hier in België, werkt die niet een goed resultaat tegen?
Ja, dat is zeker zo. Hè. Maar dan spreken we dus zeker vooral over die sectoren, waar Joris het er net over had, gebouwen, transport en zo verder, die we echt als lidstaat bij Europa moeten zeggen van hoe gaan we die doelstellingen halen. We gaan de doelstelling van 2020 niet halen, die van 2030 allicht ook niet. Dat heeft heel veel oorzaken, een gebrek aan politieke wil, maar zeker ook het gebrek aan afstemming tussen de verschillende gewesten. Want wat we nu zien, als we naar het Belgisch klimaatplan kijken, want dat is wat telt voor Europa, is dat een nietje geklikt door het Vlaamse...
Maar hier zijn we weer opnieuw bij dezelfde spreker van 3 weken geleden. Ja. Dus het is als het over niet-industrie gaat, Bert, dan hebben de regio's heel veel te zeggen. En de staat, terwijl als het over industrie gaat, is de rol veel minder. Maar het punt van Sarah...
Ik hoor jullie beiden zeggen dat het een heikel punt is om de doelstellingen te halen. En ik hoor u zeggen dat we de doelstellingen wellicht niet halen.
Nee.
Maar wat zijn de gevolgen daar dan?
U moet eigenlijk duidelijk maken waarover het gaat. Dus als er over die 30% gaat tegen 2030, wil ik nog eventjes afstemmen met u, Sarah van Dijk van de Bond Beter Leefmilieu, is dat gaat over de niet-industriële uitstoot, die normen?
Ja, 35% moeten we halen tegen 2030, en dat
dus
is inderdaad voor
de belangrijkste regel voor de industrie is gewoon is dat emissiehandelssysteem en die normen gaan naar beneden.
Ja, en daar mikt men Europees gezien dan op een doelstelling van 41%, als ik het goed heb voor de industrie.
Maar dat is eigenlijk de pot.
Dat is een Europese pot.
Het is een pot, hè? Ja. Dus op zich, men wil die... Kijk, ik zal een voorbeeld geven, Bert. Men ging hier een kolencentrale installeren. Bijna 10 jaar geleden waren er plannen voor. Om dat te doen, 1100 megawatt. Dat ging 6 miljoen ton CO2 uitstoten per jaar. Dus die ging de uitstoot van de haven van Antwerpen alleen al met meer dan 30% doen stijgen. Dat is niet doorgegaan. En ja, dat was op zich ook geen probleem, want het komt in die totale pot van Europa die 2 miljard is. Het is alleen...
Okay, je zult maar in de buurt van die centrale wonen.
Ja, maar dat is een andere problematiek. De luchtvervuiling en zo is een terechte zorg, maar is een compleet andere problematiek. Hier hebben we het over klimaatbeleid. En dus die 6 miljoen ton komt bij die 2000 miljoen ton per jaar. Dus ergens anders zal iemand moeten besparen. Dus dat kan zijn dat niet in Antwerpen is of niet in Vlaanderen is. Maar als er niemand iets doet, dan zal die prijs enorm stijgen. Dan zullen ook wij onze industrie er meer voor moeten betalen. Dus dat is het is een ander mechanisme.
Als we dan kijken naar Vlaanderen, wat dat wel heel belangrijk is voor ons en voor onze Vlaamse economie en ons industrieel weefsel, we hebben enorm veel toegevoegde waarde en werkgelegenheid is bij ons gekoppeld aan die zware industrie, aan die clusters, gelijk hier in Antwerpen, waar dat er heel veel mensen in de chemie werken. We hebben het al gehad over dat emissiehandelssysteem, dat er ook gaat voor zorgen dat de uitstoot voor die bedrijven duurder wordt. En dat die bedrijven die zich niet klaarmaken, die dat niet gaan aankunnen om die CO2 nog verder te gaan verminderen dan wat ze de voorbije jaren hebben gedaan, dat die in de problemen gaan komen. Dus willen wij dat onze industrie een toekomst heeft, dan gaan wij die mee op weg moeten trekken, duwen naar die nuluitstoot en gaan wij vanuit Vlaanderen ook bijkomend beleid moeten opzetten om innovatie te ontwikkelen, ook bijkomende normering wat ons betreft, om die echt die goede richting uit te duwen. Doen we dat niet, dan gaan ze binnen 10, 15 jaar gigantisch in de problemen komen.
Ja, want het punt is eigenlijk, nu blijft dus bij wijze van spreken te vergelijken dan met de oude industrie in Wallonië 40 jaar geleden, waar we dus eigenlijk die minder performant is, maar we compenseren dat dan door de kost van die CO2 dan te gaan subsidiëren, bij wijze van spreken, op een of andere manier. Dat is eigenlijk uw punt, vermoed ik. Waardoor dan uiteindelijk, dan binnen 20 jaar, dat we zullen moeten constateren dat die subsidie dan niet verder haalbaar is.
En dat we de boot gemist hebben en dat we hier zitten met industrie.
En dat de boel zal moeten sluiten.
Kan.
Ik zal eventjes nog kort pauzeren, dan gaan we verder.
Thank you.
de communisten met telefoon. Dus ja, over dat emissiehandelssysteem moeten we het toch misschien kort over hebben. Een van de problemen tijdens, want nu is de prijs van 25 euro of zoiets per ton CO2, dat begint een beetje effect te hebben, want als het te goedkoop is, dan doet niemand er iets mee natuurlijk, hè. Vandaar ook weinig actie. Maar die prijs in het verleden was op een bepaald moment zeer laag, dat er gewoon te veel gratis rechten uitgedeeld werden. Ja. En het idee is dan, ja, dat is wel nodig, want anders gaat onze industrie weglopen.
Ja, het feit dat de industrie gratis rechten krijgt, nog altijd, hè, in het verleden te veel en vandaag is dat allemaal wel iets strikter geregeld en is dat ook een dalend recht in de tijd. Het argument is daar van ja, wij zijn het enige continent met echt een industrieel beleid. Als jullie die gratis rechten niet geven, dan gaan onze bedrijven weglopen naar andere continenten. Maar er is eigenlijk nooit een hard bewijs voor geleverd dat het effectief zo zou zijn als die bedrijven zouden moeten betalen voor hun rechten, dat ze zouden moeten weglopen. Allee, zouden we.
Maar ik denk dat u dan als arbeider in de industrie, zeg u dan van ja, oké, had u wachten tot dat bewezen is en ze allemaal weg zijn. Hè? Er is ik ga wel voor een stuk mee, er wordt heel veel geklaagd door de industrie. Zeker door de grote multinationals, van wie sommigen dan zelf investeren in het Midden-Oosten om te verhuizen. En dan steken ze het op de milieukost, die in het verleden nul was. Maar als de CO2-prijs naar 50 of meer euro zou stijgen, wat eigenlijk zou moeten om echt dan denk ik dat de enige oplossing daarvoor is om te voorkomen dat ofwel die rechten gratis te geven, maar dan is er ook geen actie, dan gaat er niks gebeuren, of toch veel minder, ofwel een grenstax.
Ja, en dat is het interessante dat er nu met de nieuwe commissie,
voilà,
dus Van der Leyen en
Frans uit, wat is dat dan precies? Ja.
Die hebben een Europese Green Deal aangekondigd eind vorig jaar. En zij hebben gezegd, wij willen als Europa het eerste klimaatneutrale continent worden. En dat is eigenlijk best wel ambitieus wat dat ze geformuleerd hebben als doelstelling. En we gaan nog moeten zien hoe dat ze dat kunnen en willen waarmaken. Maar een van de punten die ze daar ook in zetten is, we willen een echt industrieel beleid richting klimaat. Neutraliteit en we willen ook zo'n border tax adjustment, noemen ze dat dan, zo'n grensheffing gaan invoeren of toch op zijn minst gaan onderzoeken. En ik volg dat wel, dat er iets nodig zal zijn.
Maar leg eens uit hoe dat dan, wat is dat precies?
Uiteindelijk gaat het erop neerkomen dat als er producten gemaakt worden buiten Europa, stel dat er, ja, nu staal is iets dat meestal wel redelijk ter plekke wordt geconsumeerd, maar als er bepaalde chemische producten worden geïmporteerd uit een regio waar dat er geen klimaatbeleid is, dus niks zoals een emissiehandelssysteem of zo, dus waar dat de industrie niet moet betalen voor de CO2-uitstoot, dan ga je aan de grenzen van Europa zeggen, oké, die producten die binnenkomen, die gemaakt zijn in een fabriek waar dat geen klimaatbeleid geldt, daar gaan we een extra heffing op instellen. En zo gaan we eigenlijk, noem dat dan, een gelijk speelveld creëren tussen de dingen die hier geproduceerd worden met een strenger klimaatbeleid en de dingen die elders geproduceerd
worden. Kritiek zal waarschijnlijk zijn, dat zal de producten duurder maken. We hebben juist heel veel van onze productie exporteert naar China en als de Chinezen die CO2-kost daar nul is of lager, zal er een importheffing moeten gebeuren.
Ja, inderdaad. Dat zal uiteindelijk zijn impact hebben op producten, maar je zou ervan verschieten hoe klein die impact is, want uiteindelijk één basisproduct, de prijs die daarin wordt doorgekend voor het CO2, wat je daar uiteindelijk in je eindproduct voor meebetaalt, is vandaag super beperkt.
Ik veronderstel dat dan ook voor de export buiten Europa naar landen waar er geen emissiehandelssysteem is, dat ze daarvoor wel nog vrijgesteld zullen worden van CO2-heffingen.
Ja, al die details gaan nog moeten uitgeklaard worden, maar wat dat eigenlijk vooral uiteindelijk de bedoeling is dat al die andere blokken, al die andere continenten ook meegaan. Uiteindelijk hebben die allemaal ook mee het Parijsakkoord ondertekend, waarin dat ze de engagement hebben geformuleerd van wij willen onder die 1,5 graad opwarming blijven. En je merkt dat er ook wel in andere landen, continenten, ook gewerkt wordt aan instrumenten zoals zo'n emissiehandelssysteem bijvoorbeeld.
En het systeem van die taxering van imports, en zo, wanneer zou dat, enig idee van de tijdslijn?
Nee, dat is iets waar dat de eerste voorstellen nu worden uitgewerkt. De Europese Commissie belooft om tegen half volgend jaar met een aantal concrete voorstellen te komen, maar op Europees niveau heb je dan een voorstel van de Commissie, dat moet dan ook nog eens door het parlement en door de lidstaten worden goedgekeurd, dus voordat je aan nieuw beleid zit, zijn we nog wel een eindje verder.
Ik heb nog twee korte stukjes, ik zal ze laten horen, anders gaat er niet meer van komen, van onze schepen voor de haven. Annick de Ridder, het was over INEOS. Wel, wat is haar punt? Zodat ik twee punten hier. Ja, over het schaliegas. Hè. Dus dat is die INEOS-fabriek is slecht, want die zal schaliegas gebruiken, enzovoort, enzovoort.
Ja, in onze chemische cluster heeft al een transitie plaatsgevonden van olie naar gas. En het ethaan dat men hier gebruikt is een puur restproduct van schaliegaswinning, die vooral in de VS gebruikt. Maar zoals u weet is de VS nog steeds een rechtsstaat. En het beleid over het al dan niet invoeren van schaliegas is een discussie die we niet voeren op stedelijk of havenniveau.
Oké, Zanik de Ridder. Het eerste punt over dat restproduct is van schaliegas. Dus het is eigenlijk weinig te maken met schaliegas, want het is maar een restproduct. Dat kan ik zelf wel beantwoorden, want het is zo dus dat wat er zal behandeld worden is inderdaad shale gas liquids. Dus zijn iets zwaardere componenten die in het schaliegas zitten. Ik heb dat eventjes opgezocht. Dus ethaan en propaan. Die maken 5-20% uit van de schaliegasproductie. Dus dat is toch wel een zeer belangrijk bijproduct, maar bovendien zijn die vloeistoffen hebben die een hogere waarde dan zuivere aardgas, schaliegas. Dus ja, om het een beetje op potten te trekken, zou je kunnen zeggen dat de diamanten een restproduct zijn van de mijnbouw in Zuid-Afrika. Dus dat klopt niet helemaal. Maar dan het punt, Sarah van Dijk, van dat eigenlijk, ja, dat is, wij gaan dat beleid om schaliegasproducten of liquids, vloeistoffen te gebruiken, niet op ontwerpsniveau kunnen regelen.
Ik vrees dat ze daar ergens wel een punt heeft. Het is inderdaad heel problematisch dat de Ineos-fabriek schaliegas wilt gebruiken, want je hebt daar ook gigantische metaallekken bij die ontginning, dus de claim dat dankzij het feit dat we zijn overgestapt van olie naar gasproducten, zoals de Ridder zegt, dat eigenlijk al beter is, is ook, er kunnen heel veel vragen bij stellen. Omdat er zoveel methaanlekken zijn bij die ontginning, want methaan is ook een heel krachtig broeikasgas, is dat aan de limiet zelfs vaak slechter dan olie- of steenkoolproducten. Dus dat is zeker heel problematisch. Maar de invoer van dat soort grondstoffen, dat is iets dat wij niet als lidstaat op ons eentje gaan kunnen beslissen, omdat we dat al dan niet gaan toelaten of niet. Dus om dat echt te bannen, ja, wordt moeilijk. Wat dat we wel kunnen doen, en wat het er vandaag totaal ontbreekt, is dat als er investeringen worden aangetrokken in de haven, zoals een Ineos-fabriek, dat je zegt van zo'n investering kan hier alleen komen als jij kunt aantonen dat je past in een traject richting klimaatneutraliteit. En dat is iets wat we vandaag bij die fabriek totaal niet zien gebeuren.
Ja, de stadsbestuur is met een klimaatplan 2030 bezig. Ik veronderstel, ja, eventueel kan dus de uitstoot van de haven daar ook buiten gehouden worden. Zal het waarschijnlijk
ook buiten gehouden.
Ja, voilà. Ja. Dus daar wilde ik het wel met GP Meeuws dan misschien een keer over hebben. Ik heb ze ook gecontacteerd, Meeuws en het kabinet van Meeuws en de Ridder in het begin van het jaar, naar aanleiding van de discussie, maar ze waren niet erg happig om over eigenlijk een industrieel decarboniseringsbeleid te praten. Goed, ik had nog een stukje. Ik ben even vergeten, ik heb dat eruit geknipt, waarover het precies gaat, maar u zult het horen.
Het gaat over een investering, en niet zomaar een investering, een investering in twee nieuwe fabrieken, state-of-the-art fabrieken, die sowieso zullen gebouwd worden, hè, sowieso. Als het niet bij ons is, op de meest milieuvriendelijke en de beste manier, met de nieuwste technologieën, dan zal het, ik ga geen land blamen, dus ik ga er geen naam op plakken, maar dan zal het in elders zijn, in andere landen, op andere continenten, waar heel wat kwistiger of heel wat minder verstandig en innovatief en toekomstgericht met de uitdagingen van de 21ste eeuw wordt omgesprongen, als u begrijpt wat ik bedoel. Waar men niet zo top of mind bezig is met duurzaamheid.
Ja, waar men dus niet zo top of mind bezig is met u. Dus als het hier niet gebeurt, zal het elders gebeuren. Ik heb er zelf een commentaar op, maar Sarah van Dijk, wat is u erop?
Ja, ik denk dat ik het... daarnet is er ook al een beetje over gegaan, hè, van de noodzaak van een wereldwijde aanpak van klimaatproblematiek. Dus elders zal er ook bijkomend beleid komen. Is het niet vandaag, dan zal het morgen wel zijn. Want al die landen hebben, of toch bijna alle landen, hebben die overeenkomst van Parijs ook ondertekend. En als je een industrie...
Ja, er is een enorm expansie bezig in het Midden-Oosten en ook in China, ja. India. Dus daarover gaat het vooral.
Ja, maar ik denk dat, ja, wel, maar ik denk dat als je wilt dat je hier, want op zich hebben wij ook wel nood aan investeringen hier. We hebben het er straks even over gehad. We hebben heel veel werkgelegenheid hier met die chemische cluster. Dat is zeker niet verkeerd. We willen op zoek naar een industrieel beleid dat ook in de toekomst werkgelegenheid kan creëren. En dat kun je alleen maar krijgen door lang vooruit te denken. En wat de leader zegt van het is top of the art en we weten het eigenlijk allemaal nog niet, want we hebben nog niks gezien van een concrete aanvraag trouwens van die fabriek. Ja. We hebben nog altijd geen milieuvergunningsaanvraag gezien. Maar we zien nergens uitspraken of dingen op papier staan die bevestigen dat die top of the art, dat zodanig top of the art is dat dat naar klimaatneutraliteit gaat verre van.
Nee, zeker niet. Hè? Maar het was ook wel interessant dat zelfs als je 100% thermodynamische efficiëntie hebt van deze eenheid, dan zullen ze nog altijd naar de 100.000 tonnen uitstoten. Die zijn zeer efficiënt. Mm-hmm. Dus daarover kan ik wel zelf ook wel iets zeggen. Dus, maar het was interessant dat bij de discussie in maart, dus dat geloof ik dat Koen Kennis, toen was zij vervanger, die zei van, we kunnen niks zeggen over wat die CO2-uitstoot zal zijn, want ze weten dat nog niet. En dat is echt nonsens. Ze weten dat op 10% na, weten ze dat natuurlijk wel al. Maar wat ik er ook over wil zeggen, we gaan nu direct... Is Dennis daar? Ja, dan moeten we gaan eindigen, Sarah. Maar is dat... ik weet nu wel dat een... ik ben bezig geweest met het ontwerp van de waterstofeenheid, energieefficiëntie van de eenheid die nu in Indië zal gebouwd worden. Mm-hmm. Die is volgens mij iets hoger dan die 10 jaar geleden hier in Antwerpen gebouwd werd. Mm-hmm. Dus dus dat is zeker op flessen trekken als je zegt dat wat daar zal gebouwd worden veel meer CO2 zal uitstoten.
Ja.
Goed, we moeten de volgende keer dan over CCS misschien hebben, Carbon Capture and Storage. Goed, maar we moeten er nu uit. Dank u wel. Sarah van Dijk van Bond Beter Leefmilieu en